Thank you. Goedemiddag broeders en zusters van de Zuidover gemeente en van andere gemeenten die met ons meeluisteren. U bent van harte welkom bij de kerktelefoon. Ik ben Rien Vermunt. Vanmiddag op ons voor te gaan onze eigen predikant dominee Vogel. Aart van Andel is de organist. Dan broeders en zusters de orde van deze middagdienst. Na welkom en mededelingen zingen we Psalm 100. Psalm 100 zingen we na welkom en mededelingen. Deze psalm is meteen het lied van de zondagsschool. Psalm 100. Na votum en groet. Psalm 123. Vers 1. Psalm 123, vers 1, zingen we na votum en groet. Na de schriftlezing, Psalm 134, geheel in de nieuwe berijming. Psalm 134, in de nieuwe berijming, zingen we na de schriftlezing. Na de verkondiging zingen we uit het liedboek Gezang 481. Uit het liedboek Gezang 481 zingen we na de verkondiging. We zingen rond de geloofsbelijdenis uit het liedboek van Gezang 476. Voor de geloofsbelijdenis zingen we de verzen 1, 2 en 3. En na de geloofsbelijdenis zingen we van datzelfde gezang 476. Dan zingen we de verzen 4 en 5. Ik herhaal, voor de geloofsbelijdenis zingen we gezang 476, de verzen 1, 2 en 3. En na de geloofsbelijdenis zingen we van datzelfde gezang de verzen 4 en 5. De schriftlezing is uit Galaten, Galaten hoofdstuk 2, de verzen 15 tot en met 21. De schriftlezing is uit Galaten hoofdstuk 2, de verzen 15 tot en met 21. Broeders en zusters, ik wens u een gezegende dienst, een goede zondagavond en graag weer tot de volgende week. Goedemiddag allemaal.
Goedemiddag, gemeente. Welkom in deze dienst, in bijzonder aan de gasten en degenen die meeluisteren via het internet. Er zijn namens de kerkraad vanmiddag geen mededelingen. Wij willen deze dienst beginnen door te zingen uit Psalm 100 in de oude berijming. Dat is ook het lied voor de zondagsschool. De kerkraad wenst u een goede en een gezegende dienst.
In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, de drie-enige God. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene van de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. We zingen Psalm 123, vers 1, de oude berijming. We zullen samen bidden. Trouwe Vader in de hemel, daar bidden we inderdaad om of u ons genadig wil zijn. Dat we uw woorden voor ons leven mogen horen. Dat is nooit iets vanzelfsprekends. Dat is helemaal niet iets wat wij kunnen organiseren. Dat is iets waarvoor we afhankelijk zijn van u. En nu weten we wel dat u, als we het vragen, dat u het ook wil doen. Zo staat het heel duidelijk in uw woord, dat als we iets vragen, dat u naar ons zult luisteren. En als we om iets goeds vragen, dan zult u ons niet iets verkeerds vragen geven. En daarom mogen we ook weten dat u uw Heilige Geest aan ons wil geven. Maar we beseffen dat dat niet iets is wat wij in onze macht hebben. Het ligt in uw macht. En daarom vragen we, wees u ons hier in de kerk genadig. Wees u onze kinderen genadig. Wees u hun God, ook als ze straks naar de zondagsschool gaan. En geef dat wat verteld wordt, wat meegedeeld wordt, wat ja, ook aan hen verkondigd wordt. Dat ja, uw stem is voor hun leven. Zegent u ook onze ouderen die thuis meeluisteren, de zieken die op een andere manier ook meeluisteren. Wees u zo bij ons allemaal. Zegent u uw kerk wereldwijd, ook in onze stad. Hoort u ons, barmhartige Vader, om Jezus wil. Amen. We gaan met elkaar uit de Bijbel lezen en we lezen uit Galaten 2, vers 15 tot en met 21. Galaten 2, vers 15 tot 21. Paulus heeft het daarover, het verschil tussen Joden en heidenen. Maar ook eigenlijk dat ze hetzelfde nodig hebben, namelijk het geloof. En dat het geloof het enige is wat voor God telt. Wij, geboren Joden en geen zondaars uit de heidenen, wetende dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken der wet, maar door het geloof in Christus Jezus, zijn ook zelf tot het geloof in Christus Jezus gekomen, om gerechtvaardigd te worden uit het geloof in Christus en niet uit werken der wet. Want uit werken der wet zal geen vlees gerechtvaardigd worden. Maar indien wij, trachtende in Christus gerechtvaardigd te worden, ook zelf zijn gebleken zondaars te zijn, staat Christus dan in dienst der zonde? Volstrekt niet. Immers, indien ik hetgeen ik afgebroken heb weer opbouw, bewijs ik daardoor dat ik zelf een overtreder ben. Want ik ben door de wet, voor de wet gestorven om voor God te leven. Met Christus ben ik gekruisigd en toch leef ik. Dat is, niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft overgegeven. Ik ontneem aan de genade Gods haar kracht niet, want indien er gerechtigheid door de wet is, dan is Christus te vergeefs gestorven. Tot zover de lezing uit de schriften. Zalig is een ieder die het woord van God hoort en ook bewaart. Amen. We gaan straks naar dit gedeelte luisteren, maar vooral ook naar de catechismus. Die zal ik straks lezen. De kinderen mogen naar de zonderschool en we zingen hier in de kerk Psalm 134. We lezen eerst zondag 12 van de catechismus op bladzijde 2 van uw mededelingenblad. We zijn bezig met de behandeling van de geloofsbelijdenis, apostolische geloofsbelijdenis. En met name dan met ik geloof in Jezus Christus, Gods Zoon, onze Here. En vandaag is dan, denken we daarna over de naam Christus. Waarom wordt hij Christus, dat is gezalfde genoemd? Dat is het antwoord omdat hij door God de Vader gesteld en met de Heilige Geest gezalfd is tot onze hoogste profeet en leraar, die ons het verborgen raadsbesluit en de wil van God aangaande onze verlossing volkomen geopenbaard heeft. Tot onze enige hoge priester die ons met het enige offer van zijn lichaam verlost heeft en met zijn voorbeden steeds voor ons pleit bij de Vader. En tot onze eeuwige koning die ons door zijn woord en geest regeert en ons in de verworven verlossing beschermt en bewaart. Waarom word jij een christen genoemd? Omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus ben en daardoor deel heb aan zijn zalving. Opdat ik zijn naam belijd, mijzelf als een levend dankoffer aan hem geef en met een vrij en goed geweten in dit leven tegen de zonde en de duivel strijd en hierna in eeuwigheid met hem over alle schepsels zal heersen. Ja, je vraagt je af hoe Paulus zich dat had voorgesteld. En nou, we vragen het onszelf ook af. Christus leeft in mij. En dat zegt Paulus. Vers 20. Met Christus ben ik gekruisigd en toch leef ik. Dat is niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. Voor de duidelijkheid, hij zegt niet van, nou ja, dat is voor heel bijzondere mensen. Dus dan moet je het wel tot de rang van apostel geschopt hebben, wil je dat over jezelf kunnen zeggen. Als hij hier in de ik-vorm spreekt, dan spreekt hij over u, jou en mij evengoed. Dus hij gaat nadenken hoe hij stelt zijn leven tegenover God en hij denkt, hoe zit dat eigenlijk? En juist als hij het heeft, en ik laat dat nu toch een beetje liggen, maar het is misschien wel eens goed om de hele brief door te lezen en dan komen we daar uitgebreider over te spreken. Maar juist als je het erover heeft van, ja, hoe zit dat nou met dat nieuwe leven? Als Christus nou gestorven is voor onze zonde, waarom moeten we dan goede dingen doen? En hoe weten we dat nou, dat Christus voor ons gestorven is? En is dat genoeg? Is dat genoeg om behouden te worden? Of komen daar allerlei andere dingen bij? He, werken der wet noemt hij dat. En dat zijn dan vooral wat Joden natuurlijk heel sterk hadden. We zijn besneden, we zijn het volk van God. En de tempel is onze heimat, om het zo te zeggen. En die drie dingen, die vormen onze identiteit. En ze zeiden van, dus als je christen wil worden, moet je dat erbij hebben. Maar is dat nou zo? Moet je dat erbij hebben of is het geloof in de Heer Jezus voldoende? En als het voldoende is, hoe gaat dat dan verder? Want ja, als Jezus in je leven gekomen is, zondig je dan niet meer? En als je dan wel zondigt, ja, maar hoe kan dat dan? Dat doet Christus toch niet in je? Of zoiets dergelijks. Christus zondigt toch niet? Nou, dat zijn helemaal heel indrukwekkende vragen die we op een andere manier misschien zelf ook wel hebben. Hoe zit dat nou met, wanneer zijn we nou rechtvaardig voor God? En hoe zit dat nou met het geloof? Is dat nou echt voldoende voor ons? Maar Paulus zegt dan, in dat verband, Christus leeft in mij. En ik leef door het geloof, zegt hij erachter, in de Zoon van God die mij heeft lief gehad en zich voor mij heeft overgegeven. Dat is mijn geloof, dat is het leven wat ik mag hebben. Maar als je nou kijkt naar de diepste kern van mijn bestaan, dan is dat Christus in mij leeft. Dus nogmaals, niet alleen in het leven van Paulus en 12 andere apostelen, om het zo te zeggen, en misschien een aantal anderen. Maar zo is dat met een christen. Zo is dat met iemand die in Christus gelooft. Ik leef. Ja, dat is zo. Hè. Dat ik leef heb ik te danken aan God. Dat weten we. Hij is onze schepper. Maar dat ik met geloof, met hoop en met liefde mag leven. Dat ik uit genade mag leven. Nou, dat komt omdat ik met Christus ben gestorven. Met Christus ben opgewekt. Dus dat dat Christus in mij leeft. Ik leef, maar, en dat betekent eigenlijk dat Christus in mij en door mij leeft. Hij bepaalt mijn leven. En dat is het, hij bepaalt mijn leven. Ja, hoe ik me dat nou concreet voorstel. De apostel heeft het verderop wel eens in een andere brieven over de Heilige Geest die dat doet. Hè? Dus dat de Heilige Geest in je woont. Nou, dat komt eigenlijk op hetzelfde neer. Maar dan gaat het ook niet erom dat de Heilige Geest zo helemaal beslag van je neemt, dat je helemaal vol bent van de Heilige Geest, dat je geen andere kant op kunt. De Heilige Geest, als die bij je is, dan betekent het niet van ik doe alleen maar de goede dingen. Nee, als de Heilige Geest in je komt wonen en de Heer Jezus Christus in je woont, dat betekent niet dat je geen mens meer bent. Maar dat hij bij je aanwezig is, dat hij steeds meer van je aanwezig wil hebben, steeds meer ruimte van je wil gebruiken. Maar je blijft jezelf, maar hij woont bij me, hij bepaalt mijn dingen, hij wil mijn dingen bepalen. En waar komt dat in uit? Ja, soms in mijn gevoel, maar soms ook helemaal niet. Het gaat denk ik vaak om dat hij ons een andere levenswijze leert. Dat hij ons leert wat echt leven is, wat geloof is, wat hoop is, wat liefde is. Wat leven voor God is, in liefde voor God is. Wat leven betekent, of wat het betekent om God lief te hebben boven alles. Wat het betekent om je naaste lief te hebben als jezelf. Wat het betekent om de zonde te mijden, om daarvan weg te gaan. Wat het betekent, ja, om voor God te leven. En dat is een proces waarvan je niet kunt zeggen van dat speelt zich alleen in mijn gevoel af. Dus als Christus in mij woont, dan voel ik niet opeens dat er iemand in mij woont. En als de Heilige Geest in mij woont, dan betekent niet automatisch dat ik dat ervaar of voel. Maar het is een nieuwe levenswijze. En ik denk dat het vaak is, hè, in het Nieuwe Testament. Het leven door de Geest is een nieuwe levenswijze. Waardoor je een andere gerichtheid, ander doel, ander fundament, ander perspectief krijgt in je leven. Paulus zegt dus niet, ik ben geen mens meer. Nee, dat weet hij drommels goed. In Romeinen schrijft hij ook van, ik weet dat in mij geen goed woont. Dat zegt hij ook. Ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. En dat is niet zoiets van dat hij zei van, nou dat was vroeger zo. Maar nu ben ik gelukkig anders en nu ben ik helemaal vol van. Nee, hij merkt dat in zijn eigen leven dat daar een strijd gaande is. Maar als het nou gaat om hoe ik bij God mag horen en waarom ik gerechtvaardigd mag zijn, dan heeft dat te maken met het geloof in Christus die in mij woont. En hij woont in mij en hij wijst mij door zijn geest de weg in mijn leven. Het is een prachtige tekst en wellicht kom je daar nog eens wel eens een keer op terug. Met Christus ben ik gekruisigd, dus mijn schuld is betaald, maar ik ben niet dood. Ik leef, want Christus leeft in mij. Nou, wat zegt dat nou over ons leven? Nou, dat komt ook op een bepaalde manier weer terug in zondag 12 van de catechismus. Eigenlijk een heel bijzondere zondag. Want heel nadrukkelijk wordt die lijn gelegd zo tussen wie de Heer Jezus is en wie ik ben. Tussen Christus en een christen. Eigenlijk zegt de Bijbel en zegt de catechismus ook, die horen zo nadrukkelijk bij elkaar. Nou, Paulus zegt het ook, hè? Christus leeft in mij. Nou, een christen zou je kunnen zeggen, dat betekent, waarom word je christen genoemd? Omdat Christus in je leeft. Eigenlijk kan ik nu al amen zeggen, want nu weet u het. Ik zal er nog wat meer over zeggen. Maar dat is het, omdat Christus in mij leeft. Maar hoe zit dat dan precies? We gaan weer eens even terug. We hebben het er dus over, hè, wie de Heer Jezus is. Hè. Ik geloof in God, de Vader. Ik geloof in God, de Zoon. En dan zeggen we dat niet zo. Ik geloof in de Zoon, maar ik geloof in Jezus Christus. Gods enige geboren Zoon, onze Heer. Jezus Christus. De vorige keer hebben we het over Jezus gehad. Nu gaat het over Christus. Hè, Christos, in het Hebreeuws Messias. Zijn naam is dat, of eigenlijk zijn aanduiding. Wat hij doet. Christus betekent gezalfde, dus hij is ergens mee gezalfd. Met de Heilige Geest zeggen we dan. En dat is ook zo toen hij gedoopt werd. Gezalfd om iets te doen. De zalving had altijd de bedoeling om aan te geven. Je hebt een taak en je krijgt er de kracht. En je krijgt er alles voor wat je daarvoor nodig hebt om het te doen. Dus als je gezalfd bent, dan krijg je de taak en de kracht om de taak te doen die je opgelegd wordt. En dat weten we, in het Oude Testament werden profeten, priesters en koningen gezalfd met olie. En we lezen ook in het Oude Testament dat eigenlijk dat er iemand verwacht wordt die alles op zich zal nemen, die de grote Messias zal zijn. De Messias, de gezalfde zal zijn. Nou, en als dan vanuit het Oude Testament de Heer Jezus naar voren komt in het Nieuwe Testament. Dan is het duidelijk dat Hij dat is die alles van het Oude Testament met zich meeneemt. En juist dat gaat doen wat God voor had. Hij zal de profeet zijn, de priester zijn, de koning zijn. Dus als het gaat over Christus, dan gaat het dus over de taak die God aan hem gegeven heeft. Waarvoor hij dus gezalfd werd. Kortweg, ja, wij zouden niet Christus zeggen, in onze taal zou het zijn de gezalfde. En zo spraken de mensen dus ook over hem, over de gezalfde. Ja, moet je voorstellen, je loopt in de winkelstraat en je praat met elkaar over de gezalfde. Denken mensen, over wie hebben ze het nou? De gezalfde, waar gaat het over? Nou, precies, zo dachten de Grieken het ook. De gezalfde, waar hebben ze het over? De gezalfde. Maar spoedig wist iedereen wie ze daarmee bedoelde. Dat was Jezus van Nazareth, Jezus de Nazarener. Die noemen ze de gezalfde. Jezus heeft dus nog een naam erbij, een bijnaam. De gezalfde. En dan al spoedig werd het duidelijk van ja, Jezus is de gezalfde, dus de gezalfde is ook Jezus. Dus hoe waren die namen eigenlijk uitwisselbaar? En zo is dat vaker gegaan, een heel slecht voorbeeld, maar dan begrijp je precies wat we bedoelen. Als het gaat over de Führer, nou dan weet je precies wie we bedoelen. Dan weten we allemaal, dat is Adolf Hitler geweest. Nou, natuurlijk een heel slecht voorbeeld, maar u begrijpt het nou wel. En zo gaat het ook met Christus. Christus, de gezalfde, nou er kunnen zoveel mensen gezalfd zijn, maar als het over Christus gaat, dan weten we het. Dat is de gezalfde, dat is Jezus. Ik geloof in Jezus Christus. Ik geloof in hem die we Jezus noemen en de Christus is. Maar wat is zijn taak dan? Waartoe was hij dan gezalfd? Wat deed Jezus dan? Nou, ik zei het al, in het Oude Testament werden profeten, priesters en koningen gezalfd. En dat neemt Jezus op zich. Dus hij wordt profeet, priester en koning. En dat kun je heel mooi in de schriften overal vandaan lezen. Maar het is wel even mooi om erop te letten dat je niet moet zeggen van hij heeft drie heel verschillende taken. Van nou, maandag doet hij dit en dinsdag doet hij dat en woensdag doet hij dat, om het zo te zeggen. Het hoort helemaal bij elkaar. Ik kom daar straks op terug, maar het is zo prachtig mooi om te zien dat als hij profeet is, dat hij ook de priester is. En dat hij als priester ook een koning is en dat hij als koning ook die profeet is. Het zijn niet drie verschillende taken, het zijn drie facetten van zijn werk. Hij is aangesteld tot Christus om profeet en priester en koning te zijn. En we hebben het dus over zijn taak, zijn werk, zijn ambt. Catechismus noemt als eerste dat hij profeet is en daartoe gezalfd is. Je zou zeggen van, nou, als ik nou aan Christus denk, zou ik toch eerst wat anders noemen. Dan zou ik eerst aan zijn priesterschap denken. Dan zou ik denken eraan dat hij zichzelf heeft gegeven aan het kruis van Golgotha. Catechismus zegt dit als eerste, profeet. En moest luisteren wat er dan bij staat. Tot onze hoogste profeet en leraar, die ons het verborgen raadsbesluit en de wil van God aangaande onze verlossing volkomen geopenbaard heeft. Als je dat nou zo leest, denk je van, nou, dat is mooi. Of denk je van nou, dat is een beetje saai. Nou, een leraar, profeet, leraar, dat lijkt een beetje saai, hè? Zoals een leerdienst ook een beetje saai kan lijken. Als het nou over Jezus gaat, heeft hij ons dingen dan verteld, geleerd, of heeft hij vooral wat gedaan, hè, zijn leven gegeven? Maar probeer dat nou eens op je in te laten werken, wat daar staat. En wat als Jezus nou niet gekomen was, wat zouden we dan van God weten? Zouden we sowieso iets van God weten? Zouden wij iets van God weten? Ja, daar in Israël zouden ze het wel weten, maar zouden wij het weten? In Johannes, het evangelie van Johannes spreekt daar veel over. Hè? Dan staat het al, hij heeft ons God verklaard. God uitgelegd. Uitgelegd wie God is. Dat heeft Jezus gedaan. Hij heeft ons geopenbaard, wie is God? Hij vertelt van Gods liefde. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft. En als je zo het hele Nieuwe Testament eens doorleest, of wat Jezus zegt over God, of wat Jezus zegt over het leven, wat Jezus zegt over wat genade is, wat liefde is, waardoor je hoop kunt hebben, waardoor je toekomst kunt hebben, wat dan geloven is en vertrouwen is, ook al is dat zo klein als een mosterdzaadje. Wat het nou is als, hè, als we een nieuwe toekomst verwachten. Al die dingen die Jezus ons verteld heeft. Ik kan zeggen, als je zegt van nou, laten we dit maar even overslaan. Dan zou je eigenlijk dus vanuit de hele Bijbel, of de hele, al die vier die evangeliën moeten overslaan. Een paar teksten nog overhouden, die gaan over zijn lijden en opstanding. Zijn lijden en sterven en opstanding. Maar de bergreden zou je niet meer weten. En je zou niet meer weten dat je door genade behouden zou worden. Alle dingen zijn mogelijk bij God, zegt de Heer Jezus. Bij mensen is geen ding mogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk. We zouden zo weinig weten van God. Eigenlijk zouden we helemaal niet weten wie God was. En helemaal niet Gods grootste geheim. Dat hij in zijn zoon naar deze wereld is gekomen. Dat is het eerste. Hij is gekomen. Zalf tot onze profeet, onze hoogste profeet en leraar. Die ons alles heeft verteld van God. Ik moet het anders zeggen. Die ons het verborgen raadsbesluit en de wil van God aangaande onze verlossing volkomen geopenbaard heeft. Geen mens hoeft in onzekerheid te zitten over wat God wil met zijn leven. Geen mens hoeft in onzekerheid te zitten of wat God van eeuwigheid zelf gedacht heeft. Geen mens hoeft daar in onzekerheid over te zitten. Er zijn mensen die zitten met uitverkiezingsgedachten. Van ja, maar als dit en ja, maar als dat. En weet ik het wel zeker. En hij is onze hoogste profeet en leraar. Soms denken we dat wij dat zijn of een of andere oudvader dat is. Maar dat is niet zo. Dat is de Heer Jezus zelf. Die ons volkomen alles verteld heeft wat we nodig hebben om te leven en te sterven. En dat heeft de Heer Jezus gewoon verteld. Zo is hij het land doorgegaan. En mensen hebben het opgeschreven. En ze hebben het doorverteld en opgeschreven. En we hebben het ontvangen. En we lezen er nog steeds uit. En we weten nog steeds wie God is. En we sturen ook weer mensen uit in de zending om te vertellen wie God is. En wat God met mensen voor heeft. Zijn nieuwe mensen mogen zijn met geloof, hoop en liefde. Met toekomst. Wat er in het leven ook is gebeurd. Maak ik maar gelijk de overstap. Waarom word ik nou een christen genoemd? Als het nou hierover gaat. Als hij nou in mij leeft. Als Christus in mij leeft, dan ben ik een christen. Maar wat betekent dat dan voor mij? Nou, het eerste plaats staat erbij. Waarom ben ik een christen? Opdat ik zijn naam belijd. Dat is mijn taak. Zijn naam belijden. Daar ben ik toe geroepen. Ben ik toegezalfd? Dat ligt voor mij. Heel apart. Want er staat niet. Je bent christen omdat jij zijn naam belijdt. Maar opdat je zijn naam belijdt. Dus er staat niet. Je bent pas christen als je dat en dat en dat en dat gedaan hebt. Maar er staat, je bent christen, zodat je dat en dat en dat gaat doen. Je bent christen met een taak. Namelijk zijn naam belijden. Ik moet zeggen, van die naam christen, die betekende in de eerste tijd van het Nieuwe Testament toch een beetje wat anders. Dat was, we lezen dat in Handelingen 12 en Handelingen 28 en 1 Petrus. Dat was meer een aanduiding die andere mensen aan christenen gaven, aan volgelingen van Jezus. Want ze hoorden dat op de straat inderdaad, van Christus, Christus, gezalfde, gezalfde. Nou, dat zijn die mensen die het altijd over die gezalfde hebben. Dat zijn van die gezalfde mensen. Van die oliemensen, om het zo te zeggen. Nou ja, dat was eigenlijk een beetje een rare aanduiding. Want ja, het klinkt een beetje vreemd. In onze taal klinkt het ook vreemd. Gezalfde. Ja. Dat zijn van die gezalfde Janen of zoiets dergelijks. Ze spreken er altijd over. Hè? Over de gezalfde dit en de gezalfde dat. Dat zijn van die christenmensen. Die gezalfde mensen. Die horen bij die groep. Eerst dachten ze van, nou, dat zijn dus een speciaal soort Joden zijn het. En dacht je ook allerlei groepen in. En nou, je hebt ook een groep, dat zijn nou van die Christusmensen, van die gezalfde mensen. Naderhand werd het wel duidelijk, nee, dat, ja, er zitten ook heel veel mensen bij die geen Joods zijn. Maar dat was toen dus, met andere woorden, heel duidelijk. Waarom worden jullie christen genoemd? Omdat ze zijn naam belijden, omdat ze dat doen. Ze hebben het ergens anders over dan over Christus. Ja, dan zullen ze wel christenen zijn. En zo noemen wij ze. Maar we kijken naar onszelf en zeggen, waarom zou ik nou christen genaamd willen worden? Ja, omdat ik het altijd doe. Nou, ik zie er in de eerste plaats een roeping in. Ik zit ook iets in van, ja, ik doe het niet altijd. En dat moet ik ook tot mijn schuld erkennen en belijden. Maar ik zie er ook een roeping in. En wat is nou mijn eerste roeping? Nou, om zijn naam te belijden. Dat is mijn eerste roeping, zijn naam belijden. Ja, dat heeft ook te maken met belijdenisdienst, vorige week zondag, natuurlijk. Maar het is veel meer. Het gaat niet alleen over die zondagmiddag. Het ene moment dat je ja zegt en dan het moment dat je er nog amen bij zegt ook. Het gaat over je hele leven, van maandag tot en met zaterdag. En die zondag ook, vooruit. En zijn naam te belijden in de wereld. En wat is dat nou, hè? Zijn naam belijden? Kun je zeggen van ja, maak dat eens heel concreet. Dat is lastig omdat profeet zijn. En dit werk van, dit waartoe je geroepen wordt, dat zit niet in bepaalde dingen. Dat is, laat ik het zo zeggen, het is een levenswijze. Het is iets wat met alle vezels van je bestaan betrokken is. Dus je kunt zeggen, waar heeft het mee te maken? Nou, ik zou zeggen, met alles. Maar je komt uit voor wie hij is. Hij is de schepper, hij is de verlosser, hij is de vernieuwer. Maar je bent een Christusmens, een belijder van zijn naam, je vindt hem belangrijk. En waar gaat hij over? Nou, Abraham Kuyper heeft gezegd van, er is geen stukje van ons leven waarvan Christus niet zegt, dat is van mij. En zo is het ook. Het is heel mijn leven is van hem. Dus het gaat niet over iets van mij, waarmee ik zijn naam belijd, dat ik zondags naar de kerk ga, of dat ik de was niet ophang op zondag, of ik noem maar wat. Hè. Maar dat je in je leven, in je handelen, in je zijn naam beleid, omdat hij in je woont. Dat je hem belangrijk vindt. In woord en daad, dat je bij hem hoort. Ik ben christen. Ja, zo noemen mensen mij, omdat ze denken, die heeft iets met de kerk. Waarom ben je christen? Omdat ik bij de kerk hoor. Maar ik zie het zelf nog iets sterker. Opdat ik zijn naam beleid. Omdat mijn leven Christus is. Omdat Christus in mij woont. Ik kan het niet nalaten, zegt Paulus ook, om zo te leven. En dat heeft met belijden te maken. Ja, dat is belijden. Gewoon in je dagelijks leven. Gewoon erkennen, ervoor uitkomen. Het gewoon toegeven. er gewoon voor gaan. Het gewoon als een zijnswijze laten zijn. Ja, ik ben christen. Ik ben christen. Dat merk je in mijn spreken, in mijn luisteren, in mijn omgaan met mensen. In wat ik toegeef en wat ik voor me hou. In wat ik, nou, eigenlijk kan ik zo gek niet bedenken. Het zit overal in. Daartoe ben ik geroepen. Dat is het eerste. Jezus is ook gezalfd, gesteld tot priester. Dat hoort ook bij de taak van Jezus, hè? Die ons met het enige offer van zijn lichaam verlost heeft en met zijn voorbeden steeds voor ons pleit bij de Vader. Het is allemaal mooi om dat vast te houden wat ik in het begin zei, dat is niet iets heel anders. Want moet je voorstellen dat iets heel anders was, hè? Dat je net zo goed kunt zeggen, we kunnen daar drie mensen voor nemen. De ene is profeet, de ander is priester en de ander is koning. En de profeet wijst de weg en de priester die offert en de koning die regeert. He, zo gaat het onder ons mensen. Maar wat Jezus doet, is dat allemaal in één zijn. Hij is het degene die het bekend maakt, de profeet. En die het uitvoert. Hij is degene die zegt, die kant moet je op. Die ons wijst, zijn vinger wijst ons aan een toren in de tijd. Dat het ten hemel toe moet gaan en gaat in eeuwigheid. Maar hij zegt tegelijkertijd, ik ben die weg. En de waarheid en het leven. En hij zegt van, dat en dat is het offer. En ik ben de priester. Maar hij is tegelijkertijd het lam. Wat je bij de Heer Jezus ziet, en ik denk dat heel veel mensen daar ook onder de indruk van zijn als ze de Matthäus-passion horen. Waar mensen van onder de indruk zijn, is dat Jezus niet alleen maar wat gezegd heeft als profeet, maar dat hij het in zijn leven ook heeft laten zien. En dat hij eraan onderdoor is gegaan. Dat ontroert mensen vaak. Hij offerde zichzelf, omdat hij de weg van God was. Hij offerde zichzelf. Dus hij zei het niet alleen, hij deed het ook. En dat hele compacte of dat hele geïntegreerde, mag ik wel haast zeggen. Dat hij niet alleen maar de weg wees, maar de weg was. Niet alleen maar het offer wees, maar het offer was. Ja, dat is het bijzondere van onze heiland. Hij zei niet alleen, God heeft de wereld lief. Hij stierf eraan. Hij zei niet alleen, je zonden moeten vergeven worden. Hij leed ervoor. Hij zei niet alleen, God zal altijd met je zijn. Hij werd geofferd en buiten God gehouden. Staat, hij offerde zichzelf. Het enige offer van zijn lichaam ons verlost heeft. Onze. Vind ik ook wel mooi om er even op te wijzen. Het gaat niet over iets algemeens. Hè? Van Jezus heeft zichzelf geofferd, opgeofferd. Het is ook zo, maar er zit altijd een doel in. Een leidend voorwerp, of laat ik zeggen, een gelukhebbend voorwerp in dit verband. Hij offerde zichzelf voor ons. Hij had een doel voor ogen. Hij kwam om met het doel om te verlossen, niet in het algemeen, maar om mensen te verlossen. Om mensen te verlossen van de eeuwige dood die wij verdiend hadden. Om mensen te verlossen van de toren van God. Om mensen te verlossen uit alle macht van de Satan. Hij denkt wat er staat in zondag 1. Die voor al mijn zonden volkomen betaald en mij uit alle heerschappij van de duivel verlost heeft. Daarvoor kwam hij. Niet in het algemeen om zijn leven te geven. Of om opgeofferd te worden. Maar heel concreet met een doel. Hij wilde de priester zijn. En het offer. Hij wilde het offer zijn. Maar ook de priester met het doel. Daartoe was hij nou gezalfd. En ik moet zeggen. Daartoe was hij gezalfd. Dat is iets van de verleden tijd. He, dat is eens en voor altijd gebeurd. Maar er blijft nog iets staan van zijn priesterschap. En hij is gezalfd om voor u en voor jou te bidden, te pleiten, het voor ons op te nemen. Aan de ene kant moet je zeggen, zijn priesterschap is iets van Golgotha. Dat is geweest. Hè? Het offer hoeft niet meer gebracht te worden. En Jezus Christus hoeft niet nog een keer geofferd te worden. Er is een boek, Christus wordt nog een keer gekruisigd. Nou, dat hoeft niet meer. Dat hoeft echt niet meer, dat is geweest. 2000 jaar geleden bijna. Maar zijn priesterschap houdt hij. En dan moet je dan denken, hè, dat hij voor je bidt, dat hij voor je leeft en dat hij leeft voor je, of leeft om voor je te bidden. En dat dat niet vroeger alleen was, toen je klein was en toen je gedoopt werd. Toen je zegt van nou ja, toen was het allemaal zo lief en aardig en dan was het allemaal wel goed. Ook vandaag. En ik denk dat heel veel problemen ook voor ons in een ander licht zouden staan. Als we ons dat bewust waren. Dat hij gezalfd is om vandaag, om 6:12, voor u, voor jou en voor mij te bidden. Het zou ons een hoop zorg schelen, denk ik, als we ons dat goed bewust waren. En hij bidt niet alleen op grond van, nou ja, het is wel goed dat er voor iemand gebeden wordt. Hij pleit voor ons, staat er. We hebben grote hoge priester, staat er in de brief aan de Hebreeën, die altijd leeft om voor ons te bidden. Niet zo'n hoge priester die niet weet waar het over gaat, maar een die net als wij verzocht is geweest. Dus die weet wat ons bezielt, maar trouw is gebleven zonder te zondigen. He, dus priester, dat was hij niet alleen, dat was ja, eens voor altijd, maar hij is het nog steeds. Hij leeft om voor ons te bidden. En dan nu weer die overstap. Waarom word ik dan een christen genoemd? Als hij dat deed. Als Christus in mij woont. En ik een christen ben. Waarom word ik dat dan zo genoemd? Ja, ik moet mijn naam belijden. Zijn naam belijden. Maar ook mijzelf als een levend dankoffer aan hem geven. En waar heeft dat weer mee te maken? Ja. Eigenlijk weer met alles. Hè. Er staat in de gezang 437 of 73. Welk is dat? Neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. En waar gaat het dan over? Nou, als je het hebt over mijn leven, dan gaat het nog wel. Mijn uren en mijn tijd. Nou, dat is vrij concreet, denk ik. Hè? Mijn uren en mijn tijd. Dus mijn handen. Maak dat ik mijn voeten zet op de wegen van uw wet. Neem mijn stem. Maak, o Heer, mijn lippen rein. Dit is er ook een, hoor. Neem mijn zilver en mijn goud. Ja, dat is ook wat. Of je banksaldo, kun je ook zeggen natuurlijk. Komt het wat dichterbij. Maak mijn kracht en mijn verstand. Neem mijn wil. Maak mijn hart. Neem mijn zonde en mijn schuld. Neem mijn verdriet. Dat is ook zoiets, hè? Dat houden we ook graag voor onszelf. Neem en weeg mijn staat en stand. Neem en zegen alle vreugd. Neem ook mijn liefde. Dus dat ik mijzelf als een levend dankoffer aan hem geef. Het gaat dus over alle coupletten van dat lied, hè? Over alles van mijn leven. En als je dat nou zo leest, een levend dankoffer, dan kun je gaan zweven. Dat je zegt, van, nou, ik geef me helemaal aan God. Maar het wordt zo aards als het maar zijn kan. Het wordt zo concreet als het maar zijn kan. Bij Paulus heeft het er ook over in Romeinen 12. Als hij zegt van, dat we ons lichaam moeten stellen tot een gode, welgevallig offer. En dan gaat het niet dat je zegt, van, nou, ik leef in hogere sferen. Dan heeft het gewoon concreet met het gewone gemeenteleven te maken. Dan heeft het gewoon met de omgang met elkaar te maken. Hoe je mens bent op deze aarde, zo geef je jezelf als een offer aan God. Dus een offer, je leven als een offer geven en jezelf als een dankoffer aan de Heer geven, dat mag je bezingen, dat moet je ook bezingen. Maar dan houdt het niet bij op, hè? Het is niet een kwestie van jezelf in een andere sfeer brengen. Het betekent gewoon in je dagelijks leven hem liefhebben boven alles en daarnaast als jezelf. Jacobus zegt het. Weet je wat nou godsdienst is? Twee dingen zegt hij. Weduwe en wezen opzoeken. En jezelf onbevlekt bewaren van de wereld. Dat hoort er ook bij. Dat is godsdienst. En dat is je leven als een offer geven. Nou, waarom ben ik een christen? Omdat Christus in mij woont. En hij dat wakker roept in mijn leven. En ik mezelf als een levend dankoffer aan hem geef. En dan weet ik, ik leef nog in dit leven. Er is nog heel wat op te merken over mij. Maar die stem hoor ik. En die stem wil ik volgen. Dan het laatste. Hij is gezalfd tot onze koning. De profeet is priester. De priester is koning. De profeet is koning. Jezus is gezalfd om onze koning te zijn. Het probleem met Jezus koningschap is dat hij ook een profeet is. Met andere woorden, klinkt een beetje banaal, maar zijn taak als koning is wat meer dan lintjes doorknippen. Begrijpt u wat ik wil zeggen? Dat hij ook profeet is, dat hij ons ook de weg wijst. En dat hij ook dingen tegen ons zegt. Dat hij het ook als priester is, dat hij koning als priester is, betekent ook dat hij zichzelf prijsgeeft. En ik denk dat we daarmee gelijk alle problemen genoemd hebben die mensen met de Heer Jezus hebben. Want een koning, prima. Maar hij moet niet te veel willen. Hij moet zich niet met tot achter de komma met mijn leven bemoeien. Een koning, prima. Maar niet zo'n koning die zwak is. En die zich laat hangen aan een kruis. Dat is het toch, hè? Een koning, prima. Maar eigenlijk een koning die alles voor ons doet en niks tegen ons heeft. En toch is Jezus als profeet en priester de koning. Die ons door zijn woord en geest regeert en ons in de verworven verlossing beschermt en bewaart. Nou, hij regeert ons door zijn profetisch woord en geest. Hij beschermt ons in zijn priesterlijk werk. Daar komen we in de loop van de catechismus nog een aantal keer op terug. Dus dat laat ik wat liggen. Maar hij regeert ons door dat hele simpele woord. Die hele simpele Bijbel. Dat is zijn manier om ons te leren. Zijn manier om ons te regeren. Als zijn geest daarin gaat waaien, dan weten we wat hij te zeggen heeft. En wat betekent dat nou voor mij, als Christus in ons woont, in mij woont? Nou, dat ik moet strijden. En dat ik moet heersen. Ja, dat heersen moet nog even wachten. Dat is iets van de alle eeuwigheid, maar ik moet in dit leven strijden. Tegen de zonde en de duivel. Zo staat het er. En hoe moet ik dan strijden? Er staat zo mooi, met een vrij en goed geweten. En daaruit blijkt al dat een christen pas christen is, niet omdat mensen je zo noemen, maar als Christus in je leeft. Want als Christus niet in je leeft en je gaat strijden, dan word je of arrogant of je wordt volslagen machteloos. Ik met een vrij geweten? Ja, natuurlijk. Ik weet alles en ik kan alles. Dan word je verschrikkelijk arrogant. Of, nou, mijn geweten? Niet zo brandzuiver. Begrijp je? Met een vrij en goed geweten, dat kan alleen als je met Paulus zegt, ja, maar niet met mijn ik, maar Christus leeft in mij. Een christen is dus een mens van God. Een christen is dus iemand die iets van Christus heeft. Bij wie Christus woont. En wanneer is dat nou? Bedoelt Paulus dan toch niet een beetje te zeggen dat hij dat heeft en nog 11 anderen? Of 144.000 anderen? En hoort u bij de volgende lading? Wanneer is dat nou zo? Wanneer je door het geloof deel hebt aan Christus. Zo prachtig mooi wat er staat. Hè? Waarom word jij een christen genoemd? Omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus ben en daardoor deel heb aan zijn zalving. Daar denk ik niet aan. Als ik in de Heer Jezus geloof, dan zeg ik alleen maar dat ik van de Heer Jezus houd. Maar wat zegt hij? Ja, maar dan hoor je bij mij. Dan ben je van mij. Dan ben je deel van mij, een lidmaat van mij. Dan hoor je bij mij. En heb je deel aan mijn zalving. Ja, maar daar heb ik niet om gevraagd. Nee, maar dat krijg je erbij. Zo is dat. Wanneer ben je nou een christen? En waarom ben je nou een christen? Omdat ik deel heb aan zijn zalving. En nogmaals, hoe stel ik dat nou voor? Ik zou zeggen, je kunt er heel erg in zweven. Maar kom maar gewoon met je beide voeten op de grond. Want Christus leeft in mij. Dat heeft met morgen te maken, met school te maken. Dat heeft met mijn werk te maken. Dat heeft met mijn vrije tijd te maken. Dat heeft met heel mijn leven te maken. Het heeft te maken met het feit dat ik me thuis begin te voelen bij hem. En omgekeerd, dat hij plaats gaat maken in mijn leven voor hem. En dat begint heel eenvoudig. Door te zeggen, op de vraag die jij ook aan ons stelt, heb je mij lief? Dat hij zegt, dat je zegt, Heer, u weet alle dingen. U weet dat ik u lief heb. Dan ben jij een christen. Op dat. Amen. Willen we danken en bidden. Vader in de hemel, we danken u dat we uw woord mochten horen. En dat u een opdracht aan ons meegeeft. Om christen te zijn. En we beseffen dat dat een opdracht is die ergens meegegeven is. Met het feit dat u in ons leven wil wonen. En dat het zo onlosmakelijk met elkaar verbonden is. Dat we eigenlijk niet anders kunnen. We bidden van u. Geef dat we het zo ook voor onszelf juist mogen zien. En zo tot een zegen mogen zijn. Een christen mogen zijn. Iets van u mogen hebben in ons dagelijks leven. En dat inderdaad ook door ons heen iets van Christus zichtbaar mag worden. We belijden onze schuld. We vallen vaak in onze oude patronen. We vinden onszelf vaak veel belangrijker en ons eigen leven veel belangrijker dan dat u nu in ons woont. Wilt u het ons vergeven en leren wat het is om dat te aanvaarden, daaruit te leven? En zegent u ons zo. Stelt u ons tot een zegen op de plaats waar wij wonen en werken. Wees u onze goede herder. Draagt u ook ons persoonlijk in de dingen die ons dwars zitten, waar we mee om moeten gaan, waar we mee moeten leren handelen, die niet vanzelf gaan. Heren, wees u onze goede herder. Geef dat we ook in al die dingen iets, dingen die niet goed gaan, dat we toch ook leren om christen te zijn. Om iets van u te hebben. Heren, denkt u zo ook aan ons. Gaat u met ons mee deze week in. Zegent u ons bij alles wat er ook kerkelijk gebeuren zal. Zegent u ons ook in ons dagelijks leven, thuis, op ons werk, op school, wat we dan ook doen. Zegent u heel de gemeente, allen die erbij horen. Zegent u heel uw kerk hier in deze plaats. Zegent u uw kerk over deze wereld. We bidden voor uw kerk die vervolgd en verdrukt wordt. Uw kerk in Syrië, uw kerk in Noord-Korea, andere plekken. Heere, geef moed, standvastigheid en vastberadenheid en toch ook opluchting en verlichting. Wees u aanwezig. We bidden zo voor ons hele kerkelijk leven hier in Nederland. We bidden voor heel uw kerk hier in Nederland. Geef dat hoe langer hoe meer zichtbaar mag worden dat er uiteindelijk maar één kudde is van één herder. We bidden voor ons land en volk. We bidden voor onze overheid. Landelijk, provinciaal en plaatselijk. Wees u aanwezig en geef wijsheid aan allen die verantwoordelijkheid dragen. We leggen zo onze levens en de levens van allen die ons lief zijn in uw handen. Denkt u aan onze kinderen en kleinkinderen. Denkt u aan onze ouders, onze vrienden. Mensen met wie we omgaan. Heere, geef dat er iets van Christus ook door ons naar hen uit mag gaan. En wilt u ons horen, barmhartige Vader, om Jezus Christus wil, uw lieve Zoon, onze Heere. Amen. U krijgt nu de gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. We zingen daarna gezang 476, vers 1, 2 en 3. En na de geloofsbelijdenis vers 4 en 5. gemeenschap met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen willen we het geloof belijden. En in ieder van u spreken met mij in het hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, is geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, is nedergedaald in het rijk van de dood. Ten derde dagen is opgestaan van de doden, is opgevaren ten hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees en het eeuwige leven. Daaromheen in vrede en draag met u mee de zegen van de Heere. En de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.